Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief. Weet u, liefde is meer dan een gevoel. Het begint met een gevoel. Het begint aan de binnenkant. Maar echte liefde wordt altijd zichtbaar aan de buitenkant. En onze hemelse papa, onze hemelse vader heeft ons dat prachtig laten zien. Want God had de wereld zo lief dat hij iets heeft gedaan. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn zoon gegeven. Nou, daar hebben we het vaak over in deze gemeente en daar kun je het ook niet vaak genoeg over hebben. Maar ik ga daar nu niet al te diep op in over hoe fantastisch het is dat de zoon gegeven is, wat het inhoudt en wat het voor ons betekent. Alleen wat ik nu even wil onderstrepen, dat God de Vader dingen doet om zijn liefde te uiten. Wie die is, wordt zichtbaar in wat hij doet. Er zit geen spanning tussen wie die is en wat hij doet. En ook niet bij ons tussen wie we zijn en wat we doen. Maar omdat God liefde is, doet hij dingen die zichtbaar maken dat hij liefde is. Simpel toch? En hier is het een van de mooiste uitingen die ooit is gedaan door onze hemelse God. Er is geen andere godsdienst die zo'n God beschrijft. Dat hij zo'n daad van liefde geeft. Zijn eersteling, waar we 2 weken geleden over hebben gehad, die geeft hij aan ons. Waarom? Het is een uiting van liefde. Een tweede tekst die dit prachtig laat zien. 1 Johannes 4, vers 9 en 10. Afgelopen vrijdag hadden we hier de trouwerij van Niels en Bianca. En daar is deze tekst ook al voorbij gekomen. Hierin is Gods liefde ons geopenbaard. Het Engelse woord zegt, in this it is manifested. Heeft het een uitdrukking gekregen. Hierin is zijn liefde uitgedrukt. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. Hij nam het eerste initiatief. Dat is het wezenlijke van de liefde. Het is geboren uit de hemel. Liefde is iets hemels. Liefde is iets goddelijks. Liefde is geboren in het hart van God, zichtbaar gemaakt door de Zoon van God. En nu komt dat in ons hart. En omdat zijn liefde in ons hart komt, wordt dat zichtbaar. Maar het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en opnieuw. En zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Met andere woorden, God wilde weer dat wij bij hem terugkwamen. En niemand van ons kon vrijkomen van zijn zonde uit zichzelf. En daarom gaf hij zijn Zoon, zijn eersteling, zijn enige geboren Zoon. Een prachtige uiting van liefde. Nog één tekst die je opnieuw laat zien. Romeinen 5 vers 8. Maar God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is, zelfs toen wij nog zondaars waren. Dus niet toen wij al prachtig, zoals we vanmorgen aan het aanbidden waren, toen dacht ik van nou, is die lui die aanbidden zo leuk, laat ik nu mijn zoon maar geven. Nee, juist niet. Juist toen het ons niks kon schelen of de hemel wel of niet van ons hield. Juist toen het ons niks meer kon schelen of God nog wel bestond of niet. Juist toen heeft hij die daad van liefde gedaan, toen wij helemaal afgedwaald waren. Want zonde betekent je doel missen. Dus toen wij ons doel volledig gemist hadden, niet meer met hem verbonden waren, bewees hij ons zijn liefde. Prachtig. Liefde is meer dan een gevoel. Ik wil nu, want wij zijn geschapen naar zijn beeld. Ik laat u deze teksten expres even zien deze ochtend, om te laten zien hoe God is. En jij bent van origine geschapen naar zijn beeld. Je bent een beetje vervuild. En daar gaan we straks een beetje over horen. Doordat Satan gekomen is en hij heeft zijn natuur een beetje in jou gedrukt. Dat gaan we straks wel ontdekken. Maar jouw goddelijke natuur, dat is wat jij bent naar zijn beeld geschapen. Dus zoals hij is, zo mag jij zijn. En God is blijkbaar iemand die liefde heeft en zijn liefde uit. Jij bent ook iemand die liefde ontvangt en ook zelfs heeft en ook zijn liefde uit. Liefde begint in je hart, maar wordt altijd zichtbaar in je acties. Liefde kent heel veel uitingen. We kennen allemaal waarschijnlijk wel het boekje De Talen van de Liefde. En eigenlijk betreft er allerlei uitingen van liefde. En in dat boek wordt gesproken over dat het belangrijk is dat je elkaars taal spreekt. Omdat je dan misschien probeert liefde aan elkaar te tonen, maar je begrijpt elkaar even niet. Of je spreekt niet de taal die de ander juist net zou willen horen. Nou, daar ga ik het nu niet over hebben. Maar het gaat erom dat liefde uitingen kent.
Gisteren zit ik achter mijn computertje, ben ik met deze preek nog even bezig. En Petra die is lekker bezig in huis. En die loopt langs, ze weet niet eens dat ik, het hier, dat ik dit aan het opschrijven was. En ze kijkt me aan, hé lieverd, ik hou van je. En ze loopt weer verder. Dat is een uiting van liefde. Ze ziet natuurlijk deze knappe man zitten achter die computer. Ik kan het me heel goed voorstellen. En ze kijkt dan naar me en ze voelt liefde in haar hart. Omdat ze die liefde in haar hart voelt, ze zegt, hé lieverd, ik hou van je. Doordat ze dat uitte, mooi hè, helemaal fantastisch. Doordat ze dat uitte, werd haar liefde voor mij zichtbaar. Ze had ook langs kunnen lopen en ik had getypt. En ze had het gevoeld, maar ik had het niet gemerkt. Maar doordat ze het uitte, heb ik het gemerkt. Doordat God zijn liefde geuit heeft, merken we het. En kunnen we er ook op reageren. Het kan geuit worden in woorden, het kan geuit worden in blikken. Het kan geuit worden door iets geven van iets heel kostbaars. Het kan geuit worden door dienstbaarheid. Het kan geuit worden door affectie. Door tijd en aandacht. Nou, we kennen het allemaal wel. Weet u, niet voor niets vergelijkt Jezus Christus zijn relatie met ons, de hemel. En daar gaan we het later misschien nog een keer over hebben. Dat wij zijn bruid zijn. Dat spreekt over de relatie tussen een bruid en een bruidegom. Heeft alles met liefde en affectie te maken. Zo'n huwelijk als we hier afgelopen vrijdag gesloten hebben, heeft alles te maken met liefde en uiting daarvan. Het geschenk van Jezus en de genade die ons door hem geschonken wordt, is een van de grootste uitingen van de liefde van onze hemelse Vader. Hij heeft het getoond. En mijn vraag aan jou vanmorgen is, hoe uit jij jouw liefde naar hem? Hoe uit jij jouw liefde naar hem? Hoe wordt dat zichtbaar in jouw leven? Ik ben echt enorm bemoedigd, eerlijk waar. Met betrekking tot de reacties van de preek van 2 weken geleden. Iemand vroeg aan mij, van, vond je het ook een zware bevalling om daarover te preken, over de tiende te preken? Nou, eigenlijk helemaal niet. Waarom niet? Ook omdat in mijn hart het eindelijk echt goed geland was. En het was niet zwaar. Ik vond het leuk om te horen dat achteraf gesproken mensen zeiden, van, ja, toen je even noemde, ik ga het hebben over tiende, waren er verschillende. En die zeiden, oh nee, jij krijgt weer zo'n preek over de tiende. Maar het was in elk geval een hele andere preek dan ik er ooit over gehouden heb. En voor mij was het anders. En de reacties die jullie me gaven, hebben me enorm bemoedigd. En ik zal u ook uitleggen waarom. Ook het terugbrengen van de tiende, of van de eerstelingen, is namelijk geen wettelijke verplichting, maar een prachtige uiting van liefde. Dat hart wilde ik overbrengen. En ik heb aan uw reacties gehoord dat u dat hart gepakt heeft. En dat het ook in uw hart geland is. En dat heeft me bemoedigd. Eén tekst toch nog even over de eerstelingen. Wees maar niet bang, ik ga er vandaag niet weer over preken. Of misschien zegt u nu al, nou jammer. Maar ik wil hem u wel laten zien. Spreuken 3 vers 9 en 10, die laat dit heel mooi zien. Eer de Heer met al je rijkdom. Met het beste. En in de grondtekst staat opnieuw dat woord met de eerstelingen. In de MBG wordt het ook zo vertaald. Met het beste van de oogst. En dan staat er zelfs de belofte. Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn. Nou, hoe dat werkt was je hier 2 weken geleden niet. Download de preek en ga er naar luisteren. Maar dat ga ik vandaag niet opnieuw vertellen. Maar wat ik wel wil vertellen hier opnieuw, is ook juist dat stukje van tiende, heeft alles te maken met aanbidding. Heeft alles te maken met het uiten van je liefde. Liefde naar hem. Eer de Heer met. Weet u, in de Bijbel wordt een woord gebruikt die prachtig verwoordt hoe wij onze liefde aan hem kunnen uiten. Een woord die ons heel bekend is en dat is het woord aanbidding. Ik krijg wel eens de vraag of we krijgen wel eens opmerkingen. Moet dat nou van de liedjes zingen? Ook zoals we vanmorgen bezig zijn. Waar zijn we nou mee bezig? En die vraag is trouwens heel goed. Datzelfde heb ik ook gedaan over het onderwerp 2 weken geleden. Van, oké, wat is het waarom achter wat we doen? Het is soms heel goed om als gemeente even stil te staan bij het waarom achter wat je doet. Want als je het waarom verliest, dan uiteindelijk verlies je ook de motivatie. En dan wordt het een rite, dan wordt de kerk een monument in plaats van een levend iets enzovoort. Dan doe je allerlei dingen omdat je ze altijd al gedaan hebt, maar het hart erachter ben je verloren. Geldt voor tiende, geldt voor eigenlijk elk onderwerp in de Bijbel. Maar ook voor aanbidding is het belangrijk dat we goed begrijpen het waarom. En ik vond het zo gaaf, want ik overleg niet met de zangleider te veel over de preek, ook niet met John vanmorgen. Maar in een aantal van de liederen en hoe de dienst verliep, zat er zoveel in wat ik geloof dat Gods geest vanmorgen met ons wil bespreken. Dat ene lied, ik leef nu voor u, ik ben geschapen om u te aanbidden. Nou, straks gaan we iets prachtigs zien over hoe jij letterlijk geschapen bent om hem te aanbidden. Hoe God
jouw lijf geformeerd heeft om een plek in te nemen die ooit iemand anders had, maar die jij nu mag hebben om hem te loven en te prijzen. Dus is het altijd nodig, die liederen zingen enzovoort? Nou, dat is een hele goede vraag en daar denk ik dan ook over na. Weet u, mijn hart vanaf het begin, dat ik hier zoveel jaar geleden kwam, en dat hoort ook, denk ik, bij hoe God tot mij gesproken heeft, is dat wij een aanbiddende gemeente zijn. En ik geloof dat er meerdere ingrediënten zijn die altijd heel belangrijk zijn. Kom ik straks ook nog wel weer op terug. Maar het woord, aanbidding en gebed zijn drie sleutelelementen die God geeft. Wat helpt in onze communicatie en verbondenheid met hem. En wat ons helpt om te groeien in hem. Bij één daarvan is aanbidding. Ik geloof dat het bij de identiteit van dit huis hoort dat wij een aanbiddende gemeente zijn. Maar wat bedoel ik daar dan mee? Wat bedoelen we er dan mee? Of eigenlijk, wat bedoelt God er dan mee? En ik zou heel veel definities kunnen bedenken. Maar ik heb deze voor mezelf en voor vanmorgen opgeschreven. En dan ga ik het daarna wel meer erover hebben. Aanbidding is in essentie een zichtbare uiting van liefde, wat ik net al uitlegde. En het komt voort uit dankbaarheid. Simpel. Uiting van liefde voortkomen uit dankbaarheid. Weet u, ik heb in mijn boekenkast, kan ik zo een stuk of 10, 20 boeken wel pakken die mij helpen om een goede studie over aanbidding te geven. Kan ik u heel wat woordjes vertellen over wat dit betekent, dat betekent, dat betekent, dat betekent. Allemaal goed en misschien goed een keer om dat in een studieavond te doen. Er zijn heel veel woorden in de Bijbel die ons vertellen hoe we dat mogen uiten, maar het hart erachter, daar draait het om. Met Dikke Mirjam heb ik het hier ook wel eens over en dat weten ze ook. Voor mij maakt het in zekere zin niet heel erg, wel een klein beetje, maar niet heel erg uit wat voor stijl hier gezongen wordt. Of het nou opwekking is, Hillsong is, Morningstar, eigenlijk maakt het allemaal niks uit. Want dat is de vorm. Wat me wel uitmaakt is het hart erachter. Want daar gaat het om. En we letten daardoor nog steeds, we zijn bewuster gaan kijken, zelfs naar de liederen die we zingen. Want als je even pakt, de aanbidding is een uiting van liefde, geboren uit dankbaarheid. Er zijn ook heel veel liedjes die we zingen, die geen uiting van liefde of geen uiting van dankbaarheid zijn. Geeft niks, maar we zingen soms ook heel veel dingen die eigenlijk gestoeld zijn in gebrek. Ik heb het nog niet en Heer, ik heb dit nodig. En dan verwarren we aanbidding met gebed. En gebed is ook goed en ook in aanbidding is het soms goed om gebedsmomenten te hebben. Maar de kern van aanbidding is het uiten het van jouw liefde voor hem, het verhogen van hem, vanuit je dankbaarheid naar hem. Daarom de liederen die we vanmorgen ook zongen, allemaal spreken over zijn grootheid, over wie hij is, gestoeld in dankbaarheid. Dat is aanbidding. De definitie is er niet afgelopen. Aanbidding is een zichtbare uiting van liefde, komt voort vanuit dankbaarheid. Ik laat het u straks ook vanuit een paar Bijbelteksten zien. En het betreft elke activiteit waarbij we onze focus richten op God en hem eren voor wie hij is. Dus dat is niet alleen op zondagochtend. Maar het betreft elke activiteit waarbij we onze focus richten op God en hem eren voor wie hij is. Dat kun je in je eentje in de auto doen. Dat kun je 's morgens vroeg doen als je wakker wordt. Dat kun je voor een oudstenvergadering doen. Dat kun je voor een tienervergadering doen. Dat kun je voor wat dan ook, wanneer en waar je dan ook maar bij elkaar komt. Daar is het mogelijk. En ik denk zelfs, goed en belangrijk, ik ben heel eerlijk, dat onder andere doordat ik hier opnieuw even mee bezig was, dacht ik van oké, Heer, als u wil dat wij een aanbiddende gemeente zijn, man, dan moet ik me ook zelf hier wat bewuster van zijn. Even dat moment van hem eren. Hem in de ogen kijken, zoals we dat wel eens noemen. Dankbaar zijn voor wie hij is en wat hij heeft gedaan. Dat is goed om dat te doen. Ik heb al een keer eerder hier gezegd dat bij ons sowieso het bidden voor het eten veranderd is. En onder andere, omdat ik een verhaal hoorde dat de Joden niet eens het eten zegenen, maar elkaar zegenen. Maar zelfs hiervanuit ben ik me bewuster van geworden. Ik zag dat hier zegen het eten. Maar wat ik nu veel meer doe is dit. Heer, ik dank u voor het eten. Heel klein verschil. Maar of ik ben bezig met wat God voor mij moet doen. Heel veel van onze, zelfs soms liederen, zijn heel gestoeld in onze gebeden. In wat God voor ons moet doen. Zodat wij iets krijgen wat wij nog niet hebben. En dan is het gestoeld in gebrek en iets wat we nodig hebben. En op zich zijn er ook Bijbelse voorbeelden dat daar soms best momenten toe zijn. Maar de Bijbel die laat in de hoofdlijnen, in hoofdzaken zien, dat aanbidding juist continu gestoeld is in wat we van hem gekregen hebben. Dankbaarheid. Dus daarom, nu heb ik elke keer, en als kinderen, met de kinderen, als we dan samen ook bidden, dan zeggen we altijd, Heer, dank u voor het eten wat u ons heeft gegeven. Dankbaarheid. En daarvanuit zegenen we elkaar. vragen we de zegen van God over elkaar. Het zijn soms van hele kleine nuanceverschilletjes. Maar voor mij worden die nuanceverschilletjes wel steeds belangrijker. Niet wettisch, maar juist vanuit mijn relatie met God. Leef ik vanuit dankbaarheid? Beginnen wij elke meeting die we hebben, of elke taak die je doet, nemen wij zo'n moment om zichtbaar te uiten dat we van hem houden. Aanbidding is een zichtbare uiting van liefde, komt voort vanuit dankbaarheid. Het betreft elke activiteit waarbij we onze focus richten op God en hem eren voor wie hij is. En in die ontmoetingen wordt God gezegend. Gezegend zij de naam van de Heer. Heel veel Bijbelse voorbeelden. Je zegent hem met jouw woorden, je eert hem. Maar altijd worden wij opgebouwd. Dus daarom wil je dat gewoon niet overslaan. Dat is ook opnieuw een vrucht. Hè? Net zoals met die tiende. Als je die tiende geeft vanuit een hart van aanbidding, dan belooft God zegeningen, maar niet omdat jij iets goeds hebt gedaan, maar het is een vrucht van dat je je vertrouwen in hem stelt. Als jij God verhoogt, als jij wat jij van hem hebt gekregen inzet om hem te eren, en je kijkt, zoals we dat vaker noemen, hem in de ogen, dan word je opgebouwd. Het is mogelijk om liedjes te zingen, zelfs vanmorgen hier in de kerk, dingen te doen zonder dat te doen. Je kunt in je hoofd afgeleid worden en je kunt aan de buitenkant dingen doen. Maar het is mogelijk dat je uit, maar het hart erachter van dankbaarheid en gericht op hem is er niet. En dan meestal is die vrucht er dan ook niet. Maar als je hem, je richt op hem en je zegt, zet je hart op hem door de liederen heen en door het moment wat John ook zo prachtig deed, laat er gewoon even stil zijn en in de aanwezigheid van God zijn, naar hem kijken en hem ons laten bedienen, dan eer je hem, maar hij verandert jou. De kerk draait niet op het op afstand bekijken van God. De kerk draait ook niet om het verkrijgen van kennis over God. De kerk draait om het ervaren en ontmoeten van God. Dat is waarom het lichaam van Christus er is. Zodat je hem ontmoet en hem ervaart. Zijn we dan ervaringsgericht? Daar heb ik het helemaal niet over. Maar ik ben wel in die zin ontmoetinggericht. Hem. Het draait om hem. Het draait om Jezus. Het draait om onze Vader. Het draait om de Heilige Geest. De kerk draait niet om op afstand te bekijken wie is God. De kerk draait niet om meer kennis te krijgen over hem. Allemaal goed. Ik geloof erin. Ik geloof in toerusting. Ik geloof in wat we nu doen. Ik geloof in het voeden van de kerk, van het lichaam van Christus. De Bijbel geeft er opdrachten voor, over. Maar het hart erachter is altijd dat je een ontmoeting hebt met hem. Daar draait het om. En uitzonderingen dagen later, er zijn echt uitzonderingen op, maar het is bijna onmogelijk om God te ontmoeten of God te ervaren. Zowel als individu, als gezamenlijk, zonder aanbidding. Daarom is het zo belangrijk. Het is intimiteit. Kun jij je een huwelijk voorstellen zonder intimiteit? Ik niet, laat ik het daarmee houden. Aanbidding heeft alles te maken met intimiteit met God. Ik zei het al, aanbidding komt voort vanuit dankbaarheid. Laten we daar eens een Bijbeltekst over lezen. Lucas hoofdstuk 5 vers 17. Toen hij, dat is Jezus, op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook fariseeën en wetgeleerden, die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. En er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, uw zonden zijn u vergeven. De schriftgeleerden en de fariseeën begonnen zich af te vragen, wie is die man, dat hij deze God lasterlijke taal spreekt. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus begreep wat ze dachten. Hij wist wat ze dachten. En hij zei tegen hen, van waar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven of sta op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensen zo'n volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En hij zei tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis. En dan staat er dit. In dit Bijbelgedeelte zitten een hele hoop dingen waar je over zou kunnen preken. Maar het gaat me nu om dit zinnetje. Terwijl hij God loofde. Dus aan de buitenkant was zichtbaar dat hij aan de binnenkant heel veel liefde en dankbaarheid had voor wat hem was overkomen. Kun je het voorstellen? En hij niet alleen, vers 26, allen stonden versteld en ook zij loofden God. En ze zeiden vervuld van ontzag, vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien. Ik geloof dat zonder dankbaarheid aanbidding heel erg lastig is. Laat ik het daar maar bij houden. Zonder dankbaarheid is aanbidding heel erg lastig. Maar deze man hier, kun je het voorstellen? Die heeft op dat bed gelegen, die was zo ziek als het maar kan. En die komt dan bij Jezus. En die hoort eerst dat zijn zonden zijn vergeven. Nou, dat was voor hem al heel wat. Want juist ook in die tijd, en soms ook nog steeds in deze tijd. We hebben laatst al die preek gehad over Jezus en Job. Toen heb ik ook al uitgelegd, van je vrienden moet je het maar hebben. Maar toen Job zo ziek was, kwamen die vrienden. En ze hebben hem eerst heel veel liefde getoond. Dus ze hebben bij hem gezeten. En daarna gingen ze zeggen van nou, er moet toch wel een oorzaak zijn achter deze ziekte. En vanuit drie achtergronden begonnen ze dat te vertellen. De een he, vanuit de ervaring, de ander vanuit de geschiedenis, van de traditie. En weer de ander begon te spreken vanuit wetticisme. Maar alle drie hadden ze hetzelfde verhaal. Er moet een oorzaak zijn, er moet zonde in het spel zijn. Oordeel sprak. En oh, wat gebeurde het toen vaak en oh, wat gebeurde het nu nog steeds vaak. Dat als je zo ziek op bed ligt, dat er dan oordeel in je hart komt. Weet u, in de weken die gaan komen gaan we het ook hebben ook juist over hoe oordeel uit je hart mag gaan. Want God die wil alle oordeel uit je hart halen. Maar daar heb ik het nu nog niet over. Maar Jezus die sprak hier dit. Je zonden zijn je vergeven. En met die woorden verwijderde hij in zijn hart misschien wel een van de grootste blokkades om wat dan ook van God te ontvangen. Hij verwijderde de veroordeling. En hij sprak, je bent vrij, je zonden zijn je vergeven. En vervolgens hield Jezus het daar niet alleen bij. Hij zei ook, sta op en wandel. Dus niet alleen de oordeel ging uit zijn hart. Maar ook alle gevolgen of alle angsten of wat dan ook. Maar in elk geval zijn lichamelijke belemmeringen. Die werden ook volledig hersteld. Kun je je voorstellen dat je dan dankbaar bent? Dankbaarheid. Mijn vraag aan jou. En dit zeg ik in liefde, niet in veroordeling. Juist niet. Maar ben je nog bewust van waar je dankbaar voor bent? De Bijbel roept ons daar ook toe op. Tel je zegeningen. Weet u, een van de grootste strategieën van de vijand is altijd om jou gericht te laten zijn op wat jij niet hebt. En God wil je helpen om jou gericht te laten zijn op wat je wel hebt. En ik weet dat dat niet altijd gemakkelijk is. En toch zit daar heel, heel belangrijke waarheid en basis in om van God te ontvangen. Als er niets meer is om dankbaar voor te zijn, wees dan altijd dankbaar voor het feit dat je Jezus hebt gekregen. Dat is ook wat Paulus zegt, dood nog leven, ziekte nog machten enzovoort. Niets kan mij scheiden van zijn liefde. Dankbaarheid. Tweede verhaal, Lucas 7, vanaf vers 36. Een van de fariseeën nodigde hem uit voor een maaltijd. Jezus die hield heel vaak maaltijden, leuk is dat, hè? Hij ging altijd bij iedereen lekker eten enzovoort. Dat is, nou goed, misschien kom ik... Straks heb ik nog een mededeling die ik nu niet moet vergeten. En dan heb ik het ook nog wel eventjes over het belang van maaltijden. Lekkere dingen eten als je samenkomt. Maar goed, Jezus had weer eens een maaltijd. En toen hij het huis van de fariseer was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseers thuis zou eten. Ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus aan. Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanliggebed. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. Toen de fariseeën die hem uitgenodigd had dit zag, zei hij bij zichzelf, nou als hij een profeet was, zou hij weten wie die vrouw is die hem aanraakt. Waarschijnlijk een prostituee. Die zit zomaar eventjes aan zijn voeten, een zondares. Opnieuw hè? Oordeel. Oordeel. Oordeel is een van de grootste problemen. Hij veroordeelde haar en hij veroordeelde Jezus. Nou, als hij een profeet was, hij is waarschijnlijk geen echte profeet, want hij heeft het niet door. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. En de een was hem 500 denari schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beide hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem het meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, wie is deze vrouw? Of zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven opnieuw, al waren het er vele. Want ze heeft veel liefde, opnieuw dat zie je, betoond. Liefde geuit. Liefde kent uitingen. Het is niet iets wat heel diep ver weg zit, maar het wordt zichtbaar. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelf zonde vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Tot zover, ik zou nog meer voorbeelden kunnen noemen, kunnen tonen, maar aanbidding is gestoeld in dankbaarheid. Zonder dankbaarheid is aanbidding heel erg lastig. Maar goed, ik wil u ook nog helpen iets uitleggen over hoe je die dankbaarheid dan heel praktisch kunt uiten. Ik luisterde na het laatst aan een preek en iemand die spreker daarin die maakte een opmerking die ik verder moest onderzoeken. Laat ik het daarbij houden. Ik had het nog nooit zo gehoord. Maar daarvan wil ik u een aantal dingen niet onthouden. En ik ga het u zo uitleggen. Ik hou het spannend. Maar jij bent letterlijk geschapen met de mogelijkheid om hem te aanbidden. Wist je dat? Jij bent geschapen, niet alleen om, maar jij bent geschapen met de mogelijkheid om hem te aanbidden. Nou, om dat uit te leggen, even het volgende. Ik zei het net ook al, er zijn altijd drie hele belangrijke ingrediënten met betrekking tot onze communicatie en met betrekking tot ons contact met God. Drie dingen, het woord, gebed en aanbidding. In de zondagdiensten vind ik dat daarom ook een paar van de belangrijkste ingrediënten. Het woord, gebed en aanbidding. De combinatie van die drie brengt de heerschappij en aanwezigheid van God binnen het huis als geheel, maar ook in jouw leven. Het woord, aanbidding en gebed. Nou is het heel interessant dat je in de Bijbel vind je een aantal leidende engelen. Je vindt allerlei engelen, je hoort heel veel over engelen en ik heb de tijd ontbreekt me om te uitgebreid hier dingen te gaan uitleggen over hoe het allemaal zit met engelen en de zondeval, want Satan was ook zo'n leidende engel en die is gevallen. Maar je vindt heel veel engelen en je vindt onder die engelen ook bepaalde orders en je vindt een aantal leidende engelen. En weet je wat nou zo bijzonder is? Sommige van die leidende engelen, ook wel aartsengelen genoemd of cherubs. Je vindt in de Bijbel een aantal engelen die met deze drie ingrediënten verbonden lijken te zijn. Het woord, gebed en aanbidding. Van die eerste twee zijn die engelen nog steeds bij God. Vind je ook terug in de Bijbel. Maar die laatste, die is daar niet meer. De Bijbel die leert ons dat er een opstand is geweest in de hemel, waarbij 1/3 van alle engelen met deze gast is meegegaan. Op zich wel grappig, 3 van die engelen. 2/3 zijn nog in de hemel en 1 is weg en heeft ook 1/3 van de engelen meegenomen. Nou, voor nu is dat eerst even genoeg. Maar die eerste engel, die is verbonden met het woord, wie weet wie dat zou kunnen zijn? Dat is Gabriël. Je vindt verschillende teksten waar zijn naam voorkomt. Daniel 8, vers 16, Lucas 1, vers 11 en 1, vers 26. Daar verkondigt hij het woord van de geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus. Gabriël, die komt het woord van God brengen. En dan heb je die tweede. Op een gegeven moment is Daniel aan het bidden ergens voor en er is een strijd. En wie komt dan bij hem? Wie weet het? Michael. Dat was die strijdende engel. En die helpt in gebed. Nou, ook op die twee gaan we vandaag nu niet te diep in. Maar dan heb je nog die derde. En dat is een gevallen engel. Waarschijnlijk, weten we niet heel zeker, Lucifer genoemd. Want het woord Lucifer
betekent lichtdrager of morgenster. En op de, in deze manier komt eigenlijk maar één keer in de Bijbel voor. En daar halen wij die term Lucifer vandaan. Maar laten we hem nu maar even Lucifer noemen. Hij heette eerst Lucifer, lichtdrager, morgenster. En hij is gevallen en daarna is hij Satan gaan heten. Nou staat er in de Bijbel twee profetieën. En die zijn in eerste instantie gericht aan gewoon een aardse koning. Maar volgens veel theologen, veel mensen, betreffen die Satan. Niet iedereen gelooft dat. Persoonlijk geloof ik het ook. Geloof ik dat je deze twee Bijbelse profetieën direct kunt toepassen ook op Satan. En waarom vinden sommige mensen het lastig? Omdat die profetieën gericht waren aan een persoon die je letterlijk in de geschiedenis kon aanwijzen. En vandaar dat ze zeggen, nou dat is waarschijnlijk niet voor Satan. Maar één voorbeeld van Jezus zelf in het Nieuwe Testament waarmee hij dat al onderuit haalt. Weet je nog wat er gebeurde in Matteüs hoofdstuk 16? Petrus die zei iets. Maar hoe reageert Jezus? Ga achter mij, Satan. Dus soms zie je dat het kan gebeuren dat je een persoon aanspreekt, maar in werkelijkheid de macht achter de persoon aanspreekt. Snap je? Dus zo geloof ik ook, met name die tweede profetie uit Ezekiel 28, die maakt heel duidelijk, dat gaat echt niet alleen over een aardse koning. Dat gaat duidelijk over die val van Satan. Ik zat een beetje te twijfelen omwille van de tijd of we wel al deze teksten gaan lezen. Of niet? Maar laten we toch dit eens even gaan lezen. Jesaja 14, vers 11, dat is de eerste. Dat is die profetie gericht aan de koning van Babylon, maar ik geloof dat dit ook spreekt over Satan. Vers 11, Jesaja 14. Je pracht en praal en de klank van je harpen. En hou dat even vast, de klank van je harpen. Ze worden dit dodenrijk binnengedracht. Wormen zijn je bed, maden je deken. En dan staat er, o morgenster. En andere vertalingen zeggen daar, o Lucifer. Zoon van de dageraad. Hoe diep ben je uit de hemel gevallen? Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig jij daar geveld. En dan komen er, daar ga ik ook niet te diep op in, maar er komen er vijf ik zal uitdrukkingen. Wat Satan tegen zichzelf zei. En hij heeft via Adam zijn natuur de wereld ingebracht. En soms is die natuur ook nog wel eens een klein beetje onze natuur. Hij zei bij zichzelf, ik stijg op. Het is continu opstijgen, continu omhoog. Boven God, boven zijn sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bij komen. Ik stijg op tot boven de wolken. Ik evenaar de Allerhoogste. En dan was het antwoord, nee, je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put. Satan zei, ik zal, ik ga me verhogen, ik neem een plek in. Hij was geschapen als Lucifer, lichtdrager. In de volgende tekst die we zo gaan lezen, zien we dat er allerlei prachtige stenen in hem gemaakt waren. God had hem geschapen en die mooie stenen en diamanten zijn altijd dingen die in het licht niks doen. Maar laat je er licht op schijnen, dan worden ze mooi. Hij was geschapen om Gods licht en Gods heerlijkheid te reflecteren. Maar hij viel. Een tweede tekst die het nog specifieker zegt, is Ezekiel hoofdstuk 28. Laten we het eens lezen, vanaf vers 11. Mensenkind, hef over de koning van Tyrus een dodenklacht aan. Dit zegt God, de Heer. Eens was jij een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid. Je leefde in Eden. Dus dit laat al zien dat het niet over die koning van Tyrus gaat, want die leefde niet in Eden, de hof van Eden. In de tuin van God. Je was bekleed met een keur van edelstenen, met robijn, topaas, aquamarijn. Met, nou ja, allemaal mooie woorden, turquoise, onyx, jaspis, saffier, granaat, smaragd enzovoort. En dan staat er in onze vertaling iets niet wat er in de grondtekst wel staat, wat ook de Statenvertaling ook vertaalt. Daar staat dan hier dit, het werk van jouw tamboerijnen en je fluiten was bij u, was in u. Tamboerijnen en fluiten. In die andere tekst lazen we harpen. Hier lezen we tamboerijnen en fluiten, kom ik straks op terug. Op de dag dat je geschapen werd, lagen ze klaar. Je was een gerub, je vleugels beschermend, uitgespreid. Je was voor mij, door mij neergezet op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen. Je was onberispelijk in alles wat je deed, vanaf de dag dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg.
Door al het handeldrijven raakt je verstrikt in onrecht en geweld. En het woord wat hier gebruikt wordt voor handeldrijven is te vergelijken met dat jij... Ik ben in dienst bij mijn vader en ik mag daar dingen verkopen. En mijn vader heeft daar 20 euro op staan, maar ik verkoop het voor 30 euro. En ik doe 10 euro in mijn zak en ik geef 20 euro aan hem. Dus eer naar jezelf toe trekken. Dingen voor jezelf houden. Dat is wat hij begon te doen. Door al het handeldrijven raakte je verstrikt in onrecht en geweld. En je zondigde. Daarom beschermde Gerub, verbande ik je van de berg van God. En verdreef ik je van de plaats tussen de vurige stenen. Je schoonheid had je hoogmoedig gemaakt. Je had je wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heb ik je op aarde neergeworpen. Als een schouwspel voor andere koningen. Door je grote schuld, door je oneerlijke handel waren je heiligdommen ontwijd. Daarom liet ik een vuur in je oplaaien dat je heet verteerd. Ik maakte van jou een hoop as op de grond. Voor ieder die het wil zien. Alle volken die je kende staan verbijsterd. Je bent een schrikbeeld geworden. Tot in eeuwigheid zul je er niet meer zijn. In deze beide teksten ontdekken we, onder andere vanuit de grondtekst, dat Satan of Lucifer, als je hem zo wil noemen, een hooggeplaatste cherub was. Hij was prachtig geschapen, vol met edelstenen. En er waren muziekinstrumenten in hem geschapen. We hoorden van de snaarinstrumenten, we hoorden van de blaasinstrumenten en van de percussie-instrumenten. En alle instrumenten die er zijn, kun je in één van deze drie categorieën plaatsen. Wist je dat? Het is of een snaarinstrument, of een blaasinstrument, of een percussie-instrument. Lucifer had de roeping om te verhogen, maar wilde uiteindelijk zelf verhoogd worden. Hij was geschapen om God te reflecteren, maar hij wilde zelf gezien worden en dat was zijn val. En de zondige natuur of satanische natuur wil niet God reflecteren, maar wil op jezelf gericht zijn. Eigen gerechtigheid. En die zondige natuur, die satanische natuur is zonder Jezus ook ons deel geworden. Even, want het is allemaal zo zwaar, jullie kijken allemaal zo serieus aan. Even één leuk verhaaltje dat ik jullie even moet vertellen. Over wat mij laatst even wil zien, over hoe die menselijke natuur in ons allemaal zit. Amy, die is zinnelijk. Tenminste overdag. Dus ze kan zelf haar poepje en haar plasje helemaal organiseren. Ze heeft van Petra's zus een hele mooie pot gekregen. Dat is net een troon. Dat is niet gewoon zo'n pot waar je op zit en als je erop zit zie je hem niet. Maar er zit helemaal een stoel omheen met rugleuning enzovoort. Die staat in een bepaalde ruimte. En als het zover is, dan weet Amy precies naar het hokje te lopen. Doet ze de deur open, pakt ze haar troon, gaat ze zitten. Doet ze broek naar beneden enzovoort. En dan gaat het hele gebeuren. Dus Amy zit op de troon. En er komt van alles uit. Dus onze keuken wordt vervuld met de geur van haar heerlijkheid. En je ruikt er aan alle kanten. En Amy zit daar te genieten. En zij ruikt die eigen geur helemaal niet. En vervolgens Amy zit hier. Tim komt binnen. En die moet voetballen. Dus die heeft zijn voetbaltas bij zich. En die voetbaltas is open. En ik weet niet of je weet, maar voetbaltassen kunnen soms een beetje... Precies. Dus hij loopt met die tas bij Amy langs. En Amy, vervuld van haar eigen heerlijkheid zonder door te hebben wat haar heerlijkheid was. Kijkt op. Ik ruik je schoenen. Ze rook zijn geur, maar haar eigen geur was ze zich helemaal niet bewust van. Toen dacht ik van, oh ja, dat is typisch zoals wij zijn. We ruiken onze eigen niet, maar we kunnen bij een ander precies ruiken wat daar fout is. Goed, even een luchtig verhaaltje tussendoor. Satan viel, maar God heeft het daar niet bij gelaten. Satan was in Eden. Er waren meer personen in Eden uiteindelijk. Er waren uiteindelijk 4 personen in Eden. God, Adam, Eva en Satan. Satan was al gevallen voordat God Adam en Eva schiep. En toen God Adam en Eva schiep, toen deed hij iets wonderlijks. Hij maakte hen en in hen heeft hij iets bijzonders gemaakt. Want weet je hoe die stemband van jou niet voor niks een band heeft, maar wat in het Engels of in het vocal cords en het woordje cord, daar kun je ook snaar, dat is een snaar. Jij hebt een snaar in je lijf, wist je dat? En jij hebt ook lucht in je lijf, pijpinstrumenten. Door de combinatie van die lucht en die snaar breng ik geluid voort. En je hebt ook percussie-instrumenten. Datgene wat Satan had, dat heb jij nu. Jij hebt een stemband. Jij hebt een pijp waar je muziek mee kunt maken. En jij hebt percussie-instrumenten. Jij bent letterlijk geschapen om datgene wat Satan eerst deed nu te kunnen doen. Om hem te aanbidden. Wat een eer. Dat niet alleen. Jij bent zijn bruid. En als je de beschrijving van de bruid bekijkt. Laten we dat nog eens gaan lezen tot slot. De bruid zit vol met edelstenen. Die stenen die eerst in Satan zaten, die zijn nu allemaal in de bruid geplaatst. Wij. Samen met ook alle heiligheid Israël. Want dat is heel mooi om dat te lezen in dat laatste hoofdstuk, 21ste hoofdstuk van Openbaringen. Die vormen de bruid van Jezus Christus. En we zitten vol met die edelstenen. Laten we het even lezen. Openbaringen 21 vers 9. Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwam op me af en zei, ik wil je de bruid laten zien. De vrouw van het lam. En ik raakte in vervoering en hij nam mij mee naar de hele hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien die uit de hemel neerdaalde. En dan laat die engel hem verschillende dingen zien om hem die bruid te laten zien. En dan staat er in vers 19 en 20. De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was van jaspis, de tweede van lazuursteen, de derde cornalijn, de vierde smaragd, de vijfde sardonyx, de zesde sarde, de zevende olivin, de achtste aquamarijn, heb je die ook weer. De negende topaze, de tiende turquoise, de elfde granaat enzovoort. Vol met edelstenen. Satan was vol met edelstenen. Satan had muziekinstrumenten in zich gebouwd. Hij ging die muziekinstrumenten enzovoort voor zichzelf gebruiken. Mijn lieve mensen, jij als individu en wij als kerk zijn geroepen om wat wij hebben te gebruiken om God te reflecteren. Ik als muzikant kan leuke noten spelen. Maar waarom speel ik die noten? Omdat God me dat heeft gegeven om hem te vereren. Om hem te verhogen. Ik kan klanken voortbrengen, ik kan liederen zingen. Waarom gebruik ik die? Tot mijn eigen eer. Weet u, juist voor muzikanten is dit een van de grootste valkuilen. Logisch, want ze nemen een plek in die heel belangrijk is. Ga jij musiceren voor je eigen eer, volgens jouw eigen inzichten, zoals jij denkt dat het moet? Of ga jij gebruiken wat jij van God hebt gekregen tot eer en glorie van zijn naam? Nogmaals, en dat is wat ik net ook zei, ik heb het Dikke Mirjam en ik, we praten hier open over. Juist wat we hier op het podium willen. We willen goede kwaliteit, we willen het beste. En ook gewoon stijl, allemaal gaaf. Maar het hart erachter is Jezus verhogen, hem reflecteren. En dat wij met elkaar onze stembanden, onze slaginstrumenten, onze pijpblaasinstrumenten kunnen inzetten om hem te verhogen. Dat is aanbidding. Amen. Ja, daar mag je enthousiast van worden. En niet voor mij, maar voor wie hij is. Dat is waarom als we samenkomen het woord, gebed en lofprijs en aanbidding zo centraal staat. Dat is waarom we liederen zingen die hem verhogen, die opscheppen over hem. Zodat u een kans krijgt om uw stembanden, om uw luchtpijp en om uw percussie-instrumenten in te zetten om hem te verhogen. Er is maar één iemand die niet wil dat jij die plek inneemt en dat is de vijand. Want hij zit nog niet in die put, hij gaat rond als een brullende leeuw en hij is stinkend jaloers op het feit dat God ons nu deze plek heeft gegeven. Daarom is het zo belangrijk om die plek in te nemen. En ook juist rondom lofprijs en aanbidding, man, waar is er veel strijd omheen. Maar als we gaan pakken waar het vandaan komt, dankbaarheid. De grootste reden tot dankbaarheid is dit, de teksten waar ik mee begonnen ben. Hij heeft het initiatief genomen om zijn liefde aan jou te uiten. En als er niets anders is waar je mee dankbaar voor kunt zijn, wees dan dankbaar dat de Vader zijn Zoon heeft gegeven, zodat jij erop kan reageren. Amen? Amen. Lieve Hemelse Vader, dank u wel dat we zo dit mogen horen. Heer, sommige dingen zijn misschien nieuw, andere dingen helemaal niet. Heer, maar het gaat me er opnieuw niet om kennis te ontvangen. Heer, maar dank u wel. Eigenlijk, ik ben even heel eerlijk naar jullie gemeente. Ik had deze preek in mijn hoofd en toen ik jullie vanmorgen zag gaan bidden, dacht ik van, who am I to preach this message? Waarom moet ik dit nog preken? Omdat ik jullie het allemaal zag doen. En Heer, dank u wel voor deze heerlijke gemeente. Die steeds meer dat hart begint te pakken. En tegelijkertijd, zowel voor mezelf als voor ons allemaal, bid ik nog meer. Dat we steeds meer zullen gaan zien welke plek u ons heeft gegeven. Wat we mogen doen om onze liefde naar u te uiten. Niet alleen op zondagochtend hier. Want dan, we willen geen aanbidding als performance of als uiting wat moet en zoals het eruit moet zien. Maar we willen een kerk zijn die voortdurend dankbaar is. Voortdurend dankbaar is. En net zoals die verlamde man en deze zondige vrouw. Die door u bevrijd werden van oordeel. Die bevrijd werden van zonde. En zelfs letterlijk die man bevrijd werd van ziekte. Heer, dat was de basis van dankbaarheid. En zo bid ik voor ieder in dit huis dat de openbaring van uw Zoon Jezus Christus steeds mag toenemen. En dat onze lofprijs en aanbidding op zondagochtend, zondagavond, door de week, overal waar we samenkomen, door het dak mag gaan. Dat we altijd ons best zullen gaan doen om te zoeken naar momenten dat we even u weer mogen eren. Even u weer in de ogen mogen kijken. Niet direct onze noden, maar gewoon dankbaar zijn. Uiting van liefde. Heer, ik bid dat u ons helpt om onze liefde te uiten. In overeenstemming met hoe het leeft in ons hart. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.